Goed om zo samen te zijn, is het niet? Om samen de Heer te prijzen, om hem te eren, om samen te bidden, te zegenen, avondmaal te vieren, in die verbondenheid zo met elkaar, als broers en zussen, één in Christus. Nou, ik vind het een voorrecht om met u het woord te delen. En ik heb een thema aan het woord gegeven, rusten en leven in Jezus Christus, met de ondertitel hernieuwde kracht voor de strijd, voor het geloof in het evangelie. Ik wil beginnen met u mee te nemen naar een gebeurtenis in het Oude Testament. In de tijd van David, toen hij nog geen koning was, en hij buiten het gezichtsveld van koning Saul probeerde te blijven met zijn manschappen. Er hadden zich ongeveer 600 mannen bij hem aangesloten. En hij leefde in het gebied van de Filistijnen. En we kunnen dat lezen in 1 Samuel hoofdstuk 30. Ik ga dat gedeelte niet lezen, maar ik ga het eigenlijk vertellen wat daar aan de hand is. Het is zo dat David en zijn manschappen, ongeveer 600 soldaten, die zijn bij de Filistijnen geweest. David wilde meevechten met de Filistijnen. Met een van de koningen had hij dat in het verleden al meer gedaan. Maar de andere leiders van de Filistijnen, nee, we vertrouwen die daarvoor niet. Dus ze stuurden David en zijn manschappen weer terug naar Ziklag. Daar had hij zijn kampement, daar waren de vrouwen, de kinderen en al hun spullen. En ze hadden 3 dagen gemarcheerd en ze kwamen terug in het kamp. En tot hun grote schrik was het plan het kamp geplunderd. Hun vrouwen, kinderen, foetsie, weg. Alle spullen, weg. Een bende van Amalekieten was door het kamp gegaan, hadden hun vrouwen en kinderen meegenomen, ontvoerd. Wat een consternatie. Wat een boosheid. Wat een verdriet. En op een gegeven moment keerde eigenlijk de boosheid van de soldaten van David zich naar David zelf. David, wat is dat nou? Jij hebt eigenlijk het kamp zonder bescherming achtergelaten. En nou zijn onze kinderen en vrouwen weg. En ze pakte al stenen om af te gaan rekenen met David. Nou, David was al meer in vervelende situaties geweest. Hij was genegeerd in zijn eigen familie. Hij was op de vlucht voor koning Saul. En nou zijn eigen manschappen. Hij had deze manschappen geen eens zelf uitgezocht. Ze waren naar hem toegekomen. En nou keerden ze zich tegen hem. En David deed eigenlijk het enige juiste wat je in zo'n situatie kunt doen. Er staat in 1 Samuel 30 vers 6. David zocht de steun bij de Heer, zijn God. Hij zocht steun bij de Heer, zijn God. We kennen die situaties wel in ons leven waar we eigenlijk geen hulp van mensen op dat moment kunnen vinden of niet de goede hulp. En het enige wat we kunnen doen is zeggen, Heer, help, wat moet ik doen? En hij riep tot de Heer. En de Heer die antwoordde. Hij vroeg aan de Heer, moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En het antwoord was ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen. Je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. En met deze opdracht van God kwam hij bij zijn manschappen en kon hij hun woede wat tot bedaren brengen en keerde de woede tegen de vijand, tegen de Amalekieten. Dus deze 600 mannen gingen op zoek. Maar ja, waar zijn die Amalekieten? Waar is die bende? En ze gingen van heuvelrug tot heuvelrug, totdat ze op een gegeven moment bij het dal van Besor kwamen en de beek van Besor. Daar deden ze zich wat te goed aan het water, gingen wat in het gras liggen. En je moet ze beseffen dat ze eigenlijk ze allemaal heel moe waren. Ze hadden namelijk kort daarvoor 3 dagen gemarcheerd toen ze bij hun eigen kamp kwamen. En ze moesten dus weer door. En toen David het signaal gaf, kom op mannen, we gaan weer verder. Er waren 200 mannen die zeiden, we blijven hier. Nou, dan moet je wel heel moe zijn. als je vrouw en kinderen ontvoerd zijn en jij blijft in het gras liggen. Nou, David gaat met 400 andere mankrachten, gaat hij verder. En hoe verder ze kwamen, ze werden steeds meer ontmoedigd. Totdat ze op een gegeven moment een Egyptenaar in de woestijn tegenkwamen. En die man was half dood. Ze gaan wat te eten en te drinken, wat vijgenkoeken en rozijnenkoeken. En hij kwam langzaam op krachten en het bleek een slaaf te zijn van die Amalekietenbende. En ze vroegen, kun jij ons leiden naar het kamp van de Amalekieten? Hij zei, nou als jullie me beloven me niet te doden en me niet terug te geven aan mijn slavenheer, dan zal ik jullie de weg wijzen. En zo kwam David met zijn mannen kwam bij het kamp van de Amalekieten. Ze hadden het wat geobserveerd en de volgende dag hebben ze het aangevallen. En ze hebben al hun vrouwen en kinderen bevrijd. Halleluja! Wat een overwinning. En ze maakten een flinke buit. Machtig. Niet alleen datgene wat van hen zelf gestolen was, maar ook wat de Amalekieten elders in de omgeving hadden gestolen. Dat hadden ze als buit. Nou, David was niet langer de zondebok, hij was de grote held. Dus op de terugweg. Nou, laten we even kijken wat er zo in de gedachten en de gevoelens van de verschillende personages in dit verhaal opgekomen kan zijn. Dan heb je die geredde vrouwen. Die weggevoerd zijn door vijanden. Onbekend waarheen, hun kinderen vasthoudend, vrezende voor hun leven. En dan worden ze gered door die reddingsbrigade van David. Zie je het al voor je als zo'n vrouw op zo'n kameel gehesen wordt. Ze rondkijkt, waar is mijn man? Hé, schat, schatje! En dat op een gegeven moment een van die soldaten een beetje... je man is achtergebleven. Hij is blijven hangen bij de beek van Bezer. Wat zeg je me nou? Er zijn denk ik wat vrouwen geweest die in gedachten hebben. Wat een lafaard. Ik weet niet of ze toen... misschien als ze bezem stelen of ik weet het niet. Of mattenkloppers. Die sommigen hadden al in gedachten als ik thuis kom. Ik zal mijn man eens een lesje leren. Hij laat het werk door anderen opknappen. We lezen ook, als ze zo terugkomen, deze reddingsbrigade, deze 400 man, dat verschillende dachten, toen ze zo het kampement weer zagen en daar hun makkers zagen, die in het gras lagen, spelletje waar aan het doen waren, profiteurs. Wij hebben, toen David het sein gaf, we trekken weer verder, ons leven geriskeerd. Wij hebben onze vrouw en kinderen bevrijd. Nou, vrouw en kinderen kunnen ze terugkrijgen. Maar die buit, die delen we niet. Hoe zouden zich die 200 mannen zich gevoeld hebben? Ik denk dat sommigen best wel een laag beeld van zich hadden gekregen, van zichzelf hadden gekregen. En in dit kruidvat van emotie van die vrouwen, van sommige strijders en deze 200 mannen die achtergebleven zijn, trok eigenlijk David het lont uit het kruidvat. David heeft best heel wat moeilijke beslissingen moeten nemen in zijn leven. Maar ik denk dat hij hier een heel wijs besluit nam. Hij zei, deze mannen die achtergebleven zijn, die zullen ook met ons in de buit delen. Zij die op de spullen gepast hebben. Wat op de spullen gepast? Ze wilden helemaal niet op de spullen passen. Ze waren gewoon doodop. Ze wilden achterblijven. Maar David erkent eer aan deze achterblijvers. Heel bijzonder. Hij erkent eer aan deze uitgeputte soldaten die achtergebleven zijn in het dal van Besor. Hoe is het in de kerk van Jezus Christus vandaag de dag? Zijn er ook soldaten die op een gegeven moment zo uitgeput zijn geraakt, misschien onlangs, misschien al wat langer geleden, die eigenlijk zo'n Besor-moment kennen? Door tegenslagen in je leven. Eerst was je bij die vechtende bende. Je gaat voor het koninkrijk van God. Maar je bent uitgeput geraakt. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn. Misschien herken je het in je eigen leven. Dat je, als je heel eerlijk bent van, ik ben eigenlijk niet bij die 400 strijders die doorgegaan zijn. En eigenlijk leert dit gedeelte, schaam je niet. Er kan voor ons allemaal zo'n moment komen waar we uitgeput zijn en waar we op krachten mogen komen. En Koning Jezus verleent ons eer. Koning Jezus is onze rust. Koning Jezus geeft ons hernieuwde kracht. En dat wij ook op moeten passen als we behoren bij die 400 strijders, dat we geen oordeel of te gauw een oordeel vellen over zij die in een wat moeilijkere fase zitten. Want er kan een moment komen waar ook jij achterblijft in Besor, omdat je dat nodig hebt. Heel belangrijk om op een goede manier ook met elkaar om te gaan. Ben je vermoeid? Probeer weer op krachten te komen. We hebben je kracht nodig. Ben je sterk? Oordeel niet over degene die vermoeid zijn. En nu wil ik u meenemen naar het Nieuwe Testament. Naar de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1. Daar wil ik een aantal versen lezen. Paulus, die vanuit de gevangenis deze brief schrijft. Het kan zijn dat hij in de hoofdstad van het Romeinse Rijk is, in Rome zelf, en dat hij van daaruit naar de Filippenzen schrijft. Daar waar de eerste christengemeente in Europa ontstaan is. En ik wil beginnen in vers 27. Er staat in de nieuwe Bijbelvertaling boven aansporing tot volharding en eensgezindheid. Filippenzen 1, vers 27. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelfs kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Paulus zegt, leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. In de NBG 51 vertaling, daar staat, gedraag u waardig het evangelie van Christus. Het woord gedragen, wat Paulus hier gebruikt, is het woord wat hij niet normaal gebruikt. Want het heeft een bijzondere betekenis. Eigenlijk betekent een burger zijn. Je kunt het zo vertalen, leef je leven dat waardig is als burger van het koninkrijk van God. Zoals ik net zei, Paulus schrijft waarschijnlijk vanuit Rome, vanuit de gevangenis. Hij zal daar aan het keizerlijke hof verantwoording moeten afleggen als Romeins staatsburger van zijn geloof in Jezus Christus. En hij ziet dat gewoon ook als een goede kans om ook het evangelie ook daar te brengen. Vandaar dat hij helemaal niet droevig overkomt in deze brief, daar tegenovergesteld. Er is geen brief in de Bijbel waar zoveel het woord blijdschap genoemd wordt als in de Filippenzenbrief. En het is zo dat, dat weet Paulus maar al te goed als Romeins staatsburger, dat in Filippi is een kolonie van Rome. Eigenlijk een kleine kopie van hoe het ook toegaat in Rome. Dezelfde kledij. Ook daar wordt naast het Grieks ook Latijn gesproken. Dezelfde titels aan de magistraten. Dezelfde rechtspraak. Hè? De Romeinen hadden zoiets van overal waar ze kwamen, kopieerden ze datgene wat er ook in Rome was. Opdat het uniform in het gehele Rijk zou zijn. Paulus zegt als het ware, u en ik weten precies wat de voorrechten en plichten van Romeinse burgers zijn. En ook al ligt Filippi heel ver weg van Rome. Nu dan, denk eraan dat jullie zelfs een hogere plicht hebben dan deze. Waar je ook bent, je moet leven dat past als een burger in overeenstemming met het Koninkrijk van God. Dat is wat hij eigenlijk de Filippenzen voorhoudt. En wat verwacht Paulus? Er staat dat u één van geest bent. In de NBG 51 vertaling staat er dat gij vaststaat in één geest. Het woord vaststaan wordt daar gebruikt. Dat wij vaststaan in ons geloof. Dat waar we ook komen, niet alleen als we zondags hier bij elkaar komen, maar ook door de week, dat we vaststaan in ons geloof. En dat in één van geest. We hebben dezelfde geest. De geest van Jezus Christus. En het is een geest van liefde. Een geest van vergevingsgezindheid. Een geest van blijdschap, van vrede. En we hebben dezelfde geest. We zijn met elkaar verbonden. En we hebben dezelfde bloedband. Bloedband van de Heer Jezus Christus. Wat we vanmorgen heerlijk mochten vieren met het avondmaal. Die verbondenheid met hem en die verbondenheid met elkaar. Dat we met elkaar vaststaan in dat geloof. En dat we samen voor het geloof in het evangelie strijden. Dat is wat Paulus ook heel duidelijk naar voren brengt in deze brief. En dat is onze uitdaging met elkaar. Van Heer, we willen staan in het Koninkrijk van God. Wij willen dat het licht van Jezus in deze regio schijnt. En help ons als uw strijders. Leid ons daarin. En dan vers 28. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Laat u op geen enkele manier angst aanjagen. Paulus heeft heel wat keren in zijn leven situaties gekend waar er tegenstanders waren die hem aanvielen. Toen hij voor het eerst in Filippi kwam en daar het evangelie bracht, onder andere Lydia tot bekering kwam. En op een gegeven moment was daar die waarzeggende slavin die achter hem aanliep, dagenlang. En op een gegeven moment had Paulus er genoeg van en hij dreef die boze waarzeggende geest uit. En de meesters die waren heel boos van deze slavin. En toen kreeg hij vele stokslagen en kwam in de gevangenis terecht, in Filippi. Dus Paulus weet wat het is en de Filippenzen weten wat het is om tegenstand te voortduren. Maar hij zegt hier, laat je geen angst aanjagen. Angst kan van buiten komen. Ook wij, gewoon hier in Nederland, de dingen die gebeuren in ons land. Vele vluchtelingen die komen, economische situatie of wat dan ook. Soms kan er angst op ons afkomen, maar Jezus zegt, wees niet bang. Ik heb het allemaal onder controle. Blijf dicht bij mij. Angst kan ook van binnenuit komen. Dat je je op een gegeven moment laat tegenhouden om uit te stappen in bepaalde dingen die God wel van je vraagt. In de gaven van de geest, in het getuigen, in het uitstappen om anderen te helpen. Soms kan angst ons tegenhouden. En daarvan zegt ook het woord van God, laat je geen angst aanjagen. Laat je niet tegenhouden door angst. Van de week hadden wij een toerusting in de gemeente over de profetische gaven. En met name op de tweede avond kwam dat heel duidelijk naar voren. Dat de Heer dat aanstipte, laat je niet tegenhouden door angst. En dat was de spijker op zijn kop voor sommige mensen. Dat je je soms laat tegenhouden in het uitstappen, in het profeteren, in het een woord doorgeven, het andere bemoedigen door angst. Voor dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, situaties waardoor je tegengehouden wordt. Ik weet nog goed, ik heb het voorbeeld wel eens meer genoemd, dat ik als tiener had ik de leiding over een jongerengroep in de Gifmeerde Kerk. En we waren samen gezellig op kamp geweest. Een kamp waar je heerlijk plezier hebt met elkaar, maar we hadden ook momenten waar we samen een stukje uit de Bijbel lezen. En daar vertelde ik wat over en op een gegeven moment was ik in gebed gegaan en ik bad het Onze Vader. En ik bleef in een loop zitten. Ik kwam er niet meer uit. Ik was net op het eerste jaar van mijn Bijbelschool. Bid je het Onze Vader en dan zit je ergens vast. Ik wist het even niet meer. Schaamte. Gevolg, heel lange tijd was er een schroom, een angst om het Onze Vader te bidden, hardop, in een groep. Ik vermeed dat. Waardoor? Angst. Herkenbaar? Je hebt ergens gefaald, ben ergens tekortgeschoten en angst houdt je tegen. Terwijl God van je vraagt, stap uit. Ik ben bij je, ik help je. Het is niet zo dat God ineens de angst wegneemt. Nee, hij zegt, ik ben bij je, durf je die stap te zetten. Durf je uit de boot te stappen. Laat je geen angst aanjagen. Dan lezen we vers 29. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Ons is genade gegeven om te geloven. Bent u ook elke dag dankbaar dat je Jezus hebt mogen leren kennen? Dat je in hem mag geloven. Elke dag ben ik zo dankbaar. Oh Heer, ik weet niet wat ik had moeten doen. Je beseft zo dat je vanuit de duisternis in het licht gekomen bent. Dat hij je verlosser is, je goede herder. Dat je weet dat hij voor je zorgt. En dat je bij hem elke keer weer rust kunt vinden. Soms kunnen we fysiek moe zijn, soms kunnen we geestelijk moe zijn. Ik zei net al, we hadden van de week die cursus, het was 2,5 dag, Corine was daar ook heel de tijd bij. En gisteren was zo'n beesoor moment voor Corine. We hadden eigenlijk in Rotterdam in de gemeente, ik ben medevoorganger ook in de Levend Woord gemeente Rotterdam, hadden we een conferentie. Nou ja, daar moet toch iedereen bij zijn. En vooral in de middag was er dan voor de vrouwen een conferentie. Vroeger had ik Corine zodanig bewerkt, gemanipuleerd, dat ze naartoe zou gaan. Maar ik heb geleerd, dat heeft geen zin. Het moet uit jezelf komen. En als je een beestzorgmoment, laat ik het zo maar even noemen, nodig hebt, dan moet je dat ook waar erkennen bij elkaar en ook toestaan en respecteren van elkaar. Dankbaar dat je mag geloven in de Heer Jezus Christus. Maar er staat ook, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals ik u hoort, nog steeds voer. Ja, hij zit namelijk in de gevangenis. En ik heb u net verteld wat hem wedervaren was in Filippi toen hij daar voor het eerst kwam. En ook dat is gewoon een feit. God zal niet al het lijden van ons tegenhouden. Er zullen momenten van lijden zijn, gewoon in ons leven. Dat kan van mensen komen, het kunnen tegenslagen zijn. Maar de Heer is er altijd bij. Hij die gezegd heeft, kom tot mij als je vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik wil vanaf vers 2 gewoon een aantal versen lezen. Daar verder niet te veel meer over zeggen, maar het woord gewoon voor zich laten spreken. Dus ik ga verder met vers 1 in hoofdstuk 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel ontferming en medeleven. Is dat in jouw hart? Is dat in ons hart? Datgene wat hier staat? Waar we die bemoediging van Christus persoonlijk ervaren. Waar hij ons liefdevol troost en nabij is. En dat er een grote verbondenheid is met hem en met elkaar. Dat er ontferming en medelijden is in ons midden. En dan zegt Paulus, maak mij dan volmaakt gelukkig. Maak dan mij volmaakt blij, is een ander woord, door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Dat is onze Jezus, die zich gegeven heeft tot het uiterste, tot in de dood. Om ons leven te kunnen geven. Om bij ons te zijn. Om uitkomst te bieden. In momenten waar we even in het dal van Besor zijn. Te bemoedigen van, ik ben bij je. Ik zal je kracht hernieuwen. Heb je daar geloof voor dat ik je kracht zal hernieuwen? Zullen we bidden met elkaar? Dank u, liefdevolle Vader, dat we zo bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. Heer, dat u in het verhaal van 1 Samuel 30 laat zien dat er een moment kan zijn waar we zo uitgeblust zijn, waar we eerst nieuwe kracht nodig hebben. En dat anderen dan doorgaan om het stokje over te nemen. En dat dat ook kan zijn in onze situatie in de gemeente, dat sommigen even in dat dal van Besor verblijven. Heren, dat we elkaar genade geven. En dat we ons met elkaar verbonden weten. En dat we met elkaar de buit mogen verdelen. Heren, dat we de ander heel duidelijk hoog mogen achten. Heer, en dat we niet in eigen waan en eigen belangrijkheid voortgaan, maar dat we nederig zijn. En dat we van elkaar houden. Dat we elkaar ruimte geven. Dat we elkaar bemoedigen om door te gaan. Maar dat we elkaar niet willen manipuleren. Vader, ik dank u dat u in ieder van ons zo wil helpen in het proces waarin we zijn. Heer, en we verlangen er zo naar dat uw naam bekend wordt in dit gebied waar u ons geplaatst hebt. Heer, dat vele mensen van u mogen horen. Dat vele mensen in hun hart zullen worden getroffen. Heer, en als wij in eenheid bij elkaar komen, als wij in eenheid aanbidden, dan belooft u dat u dat machtig zult zegenen. En dat het als een zegen zal zijn voor mensen die dreigen verloren te gaan. Heer, wilt u de ogen openen? In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Amen.